Wat zoeken we eigenlijk in de gemeente, mensen? Ik ben bijna 17 jaar voorganger hier en ik heb op 30 mensen na iedereen zien binnenkomen. En ik heb heel wat interviews afgenomen, zo af en toe onder de koffie, van waarom kies je voor de VBG? En als je hier vanmorgen gast bent, of misschien al aan het zoeken bent naar een gemeente, waarom kies je voor een gemeente? Wat zoek je eigenlijk in een gemeente? Nou, er zijn een heleboel antwoorden. Mensen zeggen, ja, het is een warme gemeente, of het is een vreugdevolle gemeente. Een gemeente waar je aanvaard wordt, waar een herstellend pastoraatprogramma is, of waar een dynamisch en avontuurlijk kinderwerk en jeugdwerk is. En zo zijn er een heleboel dingen. Dus goed Bijbels onderwijs, er zijn een heleboel antwoorden die je krijgt. Maar eigenlijk is er maar één goed antwoord. Wat zoek je in een gemeente? Het antwoord is Jezus. Als je een nieuwe gemeente zoekt, of als je deze gemeente zoekt, zoek Jezus. Want Hij is de schat van de gemeente. Als je iets wil vinden in een gemeente, welke gemeente dan ook, dan is dat de Heer Jezus Christus. Maar hoe vind je die schat? Want het is niet vanzelfsprekend dat als je naar een dienst gaat en naar een kerkgebouw of lid van een gemeente wordt, dat je die schat gevonden hebt. Dat maken de twee gelijkenissen vanmorgen wel duidelijk, die we met elkaar zullen behandelen. Maar ik wil ze graag dan ook eerst met jullie lezen. Dus als je de Bijbel bij je hebt, en die hoor je eigenlijk bij je te hebben, is Matteüs hoofdstuk 13. Matteüs 13, het zijn een paar versen. Vers 44 tot en met 46 lees ik. Matteüs 13. Twee gelijkenissen die de Heer Jezus aan zijn discipelen vertelt. Als je Matteüs 13 leest, dan zie je dat de eerste vier gelijkenissen, die worden aan de hele menigte verteld, aan de hele schare. En dan stuurt hij ze naar huis. En dan de vierde gelijkenis, die legt hij uit aan zijn discipelen. En dan de vijfde, zesde en de zevende gelijkenis vertelt hij alleen aan discipelen. En die vijfde en die zesde, die behandelen we vanmorgen vanaf vers 44. Dan zegt Jezus, het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. De schat. We zoeken een schat. We zoeken iets wat boven ons denken uitgaat. Iets wat ons helemaal te pakken kan krijgen. Waar we helemaal enthousiast over zijn, waar we helemaal gepassioneerd over zijn. En eigenlijk zijn alle mensen op zoek naar dat, maar we kunnen het soms niet eens benoemen. Maar ik zei net al, die schat is Jezus zelf. En die schat is al in de gemeente. Want Jezus heeft gezegd, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, ben ik in hun midden. En we hebben dat vanmorgen uitgesproken aan het begin van de dienst, voor de mensen die te laat waren. We hebben een foto uitgesproken dat Jezus in ons midden is. En dat betekent dat Hij nu vanmorgen hier in deze zaal is. En dat je dus dat kan ervaren. Op de mensen die gaan naar een dienst en denken, nou, mooie aanbiddingsdienst, misschien een mooie preek. Kinderen hebben nog, die hebben een film en zo, het is allemaal wel goed hier. Maar het gaat erom dat we Jezus gaan vinden. De overeenkomst tussen deze twee gelijkenissen is dat de grote waarde van de schat de mensen zo gepassioneerd maakt dat ze bereid zijn om alles weg te geven, alles te verkopen, alles wat ze hebben, om die schat in bezit te krijgen. En de vraag is, zijn wij al zover? Ben jij al zover? Om alles wat waardevol voor je is, te zeggen, ik geef het op, want ik wil die schat vinden. Het zijn twee gelijkenisjes, kleine verhaaltjes in een serie van zeven. En dat zijn ook meteen openbaringen van de verborgenheid van het koninkrijk. Het koninkrijk van de hemel is gelijk aan. En Jezus wil ons duidelijk maken dat er een bepaalde verborgenheid zit in dat koninkrijk van de hemel. En de vraag is waarom spreekt Jezus in zijn gelijkenissen? Dat vroegen de leerlingen zich ook af. We lezen dat in vers 10 en 11 van dit hoofdstuk. De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem, waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? En hij antwoordde, jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen. Hun is dat niet gegeven. En als we dan even een gelijkenis overslaan in vers 51, dan staat, hebben jullie dit alles begrepen? Ja, antwoordden zij. En hij zei hun, zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Dus er zijn geheimen van het koninkrijk. Het koninkrijk van de hemel is een geheim, het is verborgen. En als je dat begrijpt, deze gelijkenissen, en het is meer dan een verhaaltje, dat kunnen we ook aan onze kinderen vertellen, van een parel en een man die een akkertje bewerkt en een schat vindt, dat kunnen we allemaal wel vertellen. Maar wat is de betekenis ervan? En Jezus vraagt aan zijn discipelen, hebben jullie het begrepen? Nou, misschien moet ik het ook aan jullie vragen, hebben jullie het begrepen? Hebben jullie begrepen wat nou het geheim van het koninkrijk is? Nou, waarschijnlijk nog niet, dus ik ga het nou ook uitleggen. Maar het heeft iets te maken met het openbaar worden van het koninkrijk van de hemel. Waar is het koninkrijk? Waar is het koninkrijk van de hemel vandaan? Nou, dat is daar waar de koning is. Als de koning ergens is, dan is het koninkrijk er ook. En het is nou eenmaal zo dat in deze wereld koning Jezus niet erkend wordt. Eigenlijk is er maar één plek op deze hele wereld waar Jezus Christus als koning wordt erkend. Dat is de gemeente. Hij is als hoofd boven alles wat er is gegeven aan de gemeente. En dat zeiden we net ook al, waar twee of drie vergaderd zijn in zijn naam, daar is hij in ons midden. Dus de gemeente is nu de enige openbaring van het koninkrijk van de hemel. Het wordt straks veel groter, want Israël gaat erbij horen. En de mensen die uit de grote verdrukking komen, die gaan erbij horen. En de mensen van 1000 jaar rijk. En uiteindelijk zullen alle mensen onder koning Jezus vallen. Elke knie zal zich buigen. Maar vandaag is het alleen maar in de gemeente van Jezus Christus. De gemeente is dus, de openbaringen van het koninkrijk is vandaag ook meteen de openbaringen van de gemeente van Jezus Christus. En dat brengt ons bij een andere openbaring van de gemeente. En dat is openbaringen 2 en 3. Openbaring, eigenlijk is het ook de openbaring van Jezus. Hè? Als je het laatste boek van de Bijbel neemt. Jezus wordt steeds meer openbaar in de Bijbel. En in het laatste boek van de Bijbel wordt hij helemaal openbaar gemaakt, want dan komt hij terug in alle glorie en heerlijkheid en majesteit die wij mensen kunnen bedenken. Johannes ziet dat in Johannes 1 en die valt als dood aan zijn voeten. Zo overweldigend is die heerlijkheid van Jezus daar. Maar Jezus heeft in openbaringen ook een openbaring gegeven van hoe de gemeente eruit gaat zien. En dat doet hij in de brieven aan de 7 gemeentes in openbaringen 2 en 3. Dus er is openbaring van de toekomst. En God, dus zo staat het ook al in het Oude Testament goed, God doet niets zonder dat aan zijn profeten te openbaren. Als de Heer Jezus het heeft over de komst van de Heilige Geest, dan zegt hij van een van de dingen die hij over de Heilige Geest zegt, de toekomst zal hij u verkondigen. De Heilige Geest zal ons de toekomst verkondigen. Weet u wat de toekomst is? Weet u wat er gaat gebeuren in de toekomst? Of zegt hij, nou ja, dat weet geen mens. En straks komt Jezus terug, ja dat weten we dan, maar wat er tussen nu en de wederkomst van Jezus gebeurt, ja dat kan je eigenlijk niet weten. Is dat uw mening? Hoe zijn zussen, dan kent u de Bijbel niet. Het idee van een jongste dagtheorie, dat is nooit een Bijbels gegeven geweest. Jezus gaat ons de toekomst verkondigen. En in Amos, de profeet Amos, die zegt dat al. Amos 3 vers 7, zo doet God de Heer niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten. Dus God doet niets. Of hij vertelt het aan ons, aan zijn mensen. In het Oude Testament vertelde hij het aan het volk Israël. En in het Nieuwe Testament ook aan de gemeente. In vers 35 van ons hoofdstuk, Matthäus 13. Er staat, zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet, dat is Asaf. Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen. Ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was. Vanaf het allereerste begin, vanaf Genesis 1 vers 1, was het niet bekend wat de toekomst zal zijn over de gemeente en over het koninkrijk. En nu openbaart de Heer Jezus Christus dat door middel van gelijkenissen. We hebben net vers 51 en 52 gelezen, vers 52 nog een keer. Hij zei tegen de discipelen, zo lijkt ieder schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Dus wat gebeurt er als we gaan begrijpen wat het koninkrijk van de hemel inhoudt? Door middel van de gelijkenissen, dan kunnen we de hele Bijbel met elkaar vergelijken. Het Oude Testament met het Nieuwe Testament, het Nieuwe Testament met het Oude Testament, maar ook delen van het Nieuwe Testament met het Nieuwe Testament. De gelijkenissen met openbaringen bijvoorbeeld. Als je het begrijpt, als je het gaat zien. Ik snap dat de Heilige Geest dat moet doen. Want de Heilige Geest zal onze toekomst openbaren. Maar even dat te vergelijken met het Oude Testament. Ook in het Oude Testament was de toekomst aan het volk Israël geopenbaard voordat de toekomst ook maar begonnen was. Al aan Mozes, de knecht van God. In Deuteronomium 28 tot 31 kan je dat nalezen. Van daar wordt geprofeteerd door Mozes wat het volk allemaal zal wedervaren. Tot en met de ballingschappen ertoe. En de wederkomst vanuit alle landen van de wereld weer naar het land Israël. Dus wat er vandaag gebeurt in Israël is al door Mozes geprofeteerd. De knecht van God. Er zijn natuurlijk meer profeten. Ik denk even aan Jeremia die de duur van de ballingschap profeteert. 70 jaar. En Daniel die let er bijvoorbeeld op dat getal wat de profeet Jeremia zegt. En aan het eind van die 70 jaar gaat hij bidden dat God zijn volk weer terug zal brengen naar het land Israël. Dus God openbaart de toekomst aan zijn gemeente. Israël is een heel belangrijk volk van God, maar heeft een aardse bestemming. En de man van Israël was Mozes, de knecht van God. De gemeente, staat in Hebreeën 3, de gemeente heeft een hemelse bestemming. Dus dat is een andere bestemming dan Israël, heeft een aardse bestemming. De gemeente heeft een hemelse bestemming. Als de aardse bestemming door de knecht van Mozes, door de knecht van God Mozes is geopenbaard, wie moet dan die hemelse bestemming openbaren? Dat moet dan een hogere profeet zijn. Nou, er is maar één persoon hoger dan Mozes in de Bijbel, dat is de Heer Jezus. Dus we mogen verwachten dat Hij openbaart wat de toekomst van de gemeente is. En dat doet Hij ook. We zien dat in openbaringen 2 en 3. En de meeste mensen snappen weinig van openbaringen. Dat betekent dat je eigenlijk de sleutel tot openbaringen niet kent. En die is eigenlijk heel simpel, die staat gewoon in het boek Openbaring. Openbaringen 1 vers 19. Staat, schrijf daarom wat je gezien hebt, wat er nu is en wat er hierna zal gebeuren. Drie fases. Johannes die moet opschrijven wat hij gezien heeft. Dat is de Heer Jezus Christus in zijn heerlijkheid, dat is openbaring 1. En dan moet hij gaan opschrijven hetgeen is. Nou, dat is de gemeente. De gemeente is er op dat moment. Johannes hoorde bij de gemeente van Efeze, was daar een voorganger van. En dan moet hij opschrijven wat er na die gemeente gaat gebeuren. Nou, daar heb je de sleutel voor openbaringen. Dan kan je begrijpen hoe openbaringen ongeveer in elkaar zit. Niet dat je dat meteen al makkelijk wordt, maar dat is in ieder geval de hoofdlijnen zijn dat. En Jezus schrijft in openbaringen 2 en 3 7 brieven aan de 7 gemeentes. En Johannes krijgt de opdracht om ze in één boek op te schrijven. En ze te sturen naar alle 7 gemeentes. Dat betekent dat al deze gemeentes van Efeze en tot en met Laodicea alle informatie krijgen. Ook als ze niet voor hem bestemd is, lijkt wel. En dan al die gemeentes, wordt iets door de Heer gezegd over die specifieke gemeente, maar ook over alle gemeentes tegelijk. En ik geloof, en met mij vele uitleggers, dat het een zeven opeenvolgende fasen zijn van de kerkgeschiedenis. Van Efeze tot Laodicea. 7 brieven naar 7 gemeentes. Het is een profetische verwijzing naar de kerkgeschiedenis zoals we die kennen. Nou zitten wij op dit moment in de laatste fase, geloof ik, omdat we vlak voor de wederkomst zitten. En als we gaan kijken dat vergelijken met de gelijkenissen in Matteüs 13, dan zitten we in die laatste 4 gemeentes. Want al de laatste 4 gemeentes van openbaringen 2 en 3, zegt de Heer, die zijn er nog op het moment dat ik terugkom. Moet je maar voor jezelf een keer na gaan kijken als je dat niet gelooft. Dat betekent dat de openbaring aan Thyatira, aan Sardis, aan Philadelphia en aan Laodicea, dat die 4 gemeentes, die type gemeentes, vandaag nog bestaan. Je kan ze gewoon aanwijzen, ook hier in de stad. En de vraag is van, wat voor gemeentes is de VBG? Nou, als ik dat bestudeer, en ik heb het al vaker bestudeerd, en in 2002 heb ik dezelfde preek gehouden, dus voor de mensen die er toen waren, die horen het vandaag dubbel. Maar Sardis staat voor het volksprotestantisme en voor de staatskerken. Dat is de Duitse Evangelische Kirche. Dat zijn de Noorse Lutherse, de Zweedse Lutherse kerk. Het is de Nederlands hervormde kerk. Het zijn de kerk van de namen. Dat zijn de staatskerken. In Nederland, om dat maar een beetje in Nederland te houden, in 1618 roept de Staten-generaal, de Tweede Kamer vandaag zouden we zeggen, roept een synode bij elkaar en verordineert dat er een bepaalde liturgie moet worden neergezet en een bepaalde geloofsbelijdenis moet worden geschreven. De Staten-generaal. De staat regeert over de kerk. En we hebben daar de Statenvertaling onder andere aan te danken. Dat is de kerk van de namen. Sardis. En het heeft een parallel met de schat in de akker. Daar kom ik zo meteen op terug. Philadelphia. Philadelphia is een kleine gemeente. Is onbetekenend, maar komt voort uit Sardis. En dat is de kerk van de evangelische opwekkingsbewegingen van de 18e eeuw tot heden. En er hoort onder andere het baptisme bij, maar ook het leger des heils, vrije evangelische gemeenten, de Pinkstergemeentes vanaf 1911. Allemaal vanuit die opwekkingsbewegingen zijn die ontstaan. Daarna krijg je Laodicea. En Laodicea, dat zijn diezelfde kerken van Philadelphia, maar die lauw geworden zijn. Want ze zijn rijk en ze hebben zich verrijken, ze hebben niks gebrek en dat gaat hartstikke goed. En dat is het grote gevaar voor een gemeente als de VBG, dat we lauw worden. Dat we het hartstikke goed, moet je kijken wat een mooi gebouw we hebben. Hoeveel budget we op de begroting hebben. Op een gegeven moment hebben we Jezus niet meer nodig, we kunnen het zelf wel. Dat is een heel groot gevaar, broeders en zusters. Dus laten we alsjeblieft niet terugvallen en blijven geloven, geloofstappen blijven doen. Geen haalbare begrotingen samenstellen. Dat is de vloek voor een gemeente. Je moet wandelen in geloof, niet in wat je hebt. Nou, we gaan gewoon even kijken naar die twee gelijkenissen. Gaan we weer naar terug, de schat in de akker. En dat te vergelijken met de gemeente van Sardis. De schat in de akker. Een loonwerker. Hij is geen eigenaar van die akker. Hij moet daarvoor loon werken. En dat is dagloon. Dat is een schamelloon. En het is wel leven. Je kan gewoon leven. Maar het is absoluut geen overvloed. En Jezus zegt van Sardis dat het een goede naam heeft. Maar dat die naam het leven niet dekt. De Heer noemt haar dood. En dat hij haar werken onvoldoende bevindt voor God. Ze werken wel in Sardis. Het is die loonwerker die akker bewerkt. Maar er is geen overvloed. In Openbaringen 3 vers 1 zegt Jezus. Ik ken uw werken. En weet dat u de naam hebt dat u leeft. Dan heb je die naam. Maar u bent dood. Dat zijn de kerken van de denominaties. De namen. Ik las in een commentaar. Het zijn de namen zonder amen. Er is geen het zij zo. Het is meer zoiets van aan de ene kant zie je die kerken van het hoop dat het ooit eens een keer staat te gebeuren dat ik genade ontvang. En aan de andere kant zeggen mensen ik hoop dat ik in de hemel kom. Maar er is geen amen, er is geen zekerheid. Men leeft daar meer bij de namen en bij de woorden dan bij de daden en bij de werken. Het is de juiste leer, maar zonder het bijbehorende leven. Het zijn de kerken van de reformatie. En laten we alsjeblieft goed bedenken, het zijn onze broers en zussen. En ze hebben de juiste leer. Ik heb theologie gestudeerd en ik heb heel veel theologie vanuit die hoek moeten leren. En dat was goed. Maar het gaat om het leven. En dat is wat daar niet gevonden wordt, zegt Jezus. Jullie zijn dood. Kijk maar eens naar die gelovigen in Sardis. Die voor een schamel loon de akker van een ander bewerkt. Hij leeft. Er is geestelijk leven. Maar er is geen overvloed. Maar wat is dan die schat in de akker in Sardes? Want die man is aan die akker aan het werken, zeg maar in het koninkrijk van God aan het werk. En dan op een gegeven moment dan vindt hij die schat. Onverwacht. Hij is er helemaal niet op naar het zoek. Maar hij stuit er als ware op. Dat gebeurde in die tijd, er waren geen banken. Dus je moest, als je heel veel geld en sieraden had en je was bang dat het gestolen zou worden. Dan groef je dat gewoon in de grond en dan moet je dat natuurlijk wel markeren waar die precies lag. En misschien is de eigenaar overleden of wat dan ook. Maar die loonwerker vindt die schat. Wat is een schat? In die akker van Sardis. Ik geloof dat dat de drie sola's zijn. Met sola fide, sola gratia, sola scriptura. Alleen door geloof, alleen door genade, alleen door de schrift. Dat is een geweldige schat. Luther herontdekte dat. Dat je gerechtvaardigd wordt door geloof. Sola gratia. En dat het in de Bijbel staat. Sola scriptura. En dat je door geloof moest gaan leven. Het was een geweldige ontdekking aan het begin van de 16e eeuw, de reformatie. En laten we wel wezen, ook wij komen daaruit voort. Dat zijn ook onze wortels, als baptisten. Ze vonden het. Het was een geweldige schat. En de wereld stond op zijn kop. En wat hebben ze met die schat gedaan? Nou, moet je lezen wat Matthäus 13 vers 44, wat Jezus zegt. Die man stopt de schat vlug weer in de grond. Wat heb je nou aan een schat die je weer in de grond stopt? En vandaag de dag zit nog een heleboel kerken die schat in de grond. Het zit op theologische universiteiten. En dominees hebben er boekenkasten vol mee staan. Maar er is geen leven in de gemeente geworden. Je hebt niks aan geloof en aan genade en aan de schrift als je dat niet praktisch maakt in je leven. Als het niet gaat leven. Want de schat die het geloof en de gratie en de schrift ons geeft is Jezus. Ik spreek veel met collega's in die kerken. Ik maak ze wel eens een keer het verwijt. Weet je, jullie praten altijd over de Christus. Nou, afstandelijker kan het al niet. En toen de engel de geboorte van Jezus aankondigde, zei zijn naam zal zijn Jezus. Want hij zal zijn volk redden van de zonde. We hebben Jezus nodig. Dat is zijn naam die aan ons gegeven is. De loonwerker die miljonair geworden is, die leeft als een grote armoedzaaier. De gelovige uit Thyatira, de Rooms-Katholieke middeleeuwse kerk, die voor zijn zonde moest biechten bij de priester en absolutie verkreeg, is daar gelukkig vanaf. Maar hij gaat verder met de wetenschap dat hij een zondaar is. Hij leeft onder de wet en een grote geestelijke armoede. En Jezus zegt tot de gemeente van Sardis in Openbaringen 3 vers 3. Herinnert u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd daaraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. Herinner je dat je die schat gevonden hebt. En ze weten het. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Alleen door geloof, alleen door genade, alleen door de schrift. Het is in die kerken bekend. En Jezus zegt, jullie hebben dat ontvangen. Ga er nou uit leven. Breek met het huidige leven. En ga leven vanuit die schat. En hoe anders dan die parel en die gemeente van Philadelphia. Philadelphia was de kleinste van de zeven. Het viel qua bestuur onder Sardis. Dus het was eigenlijk niet eens zo'n zelfstandige kerk. Ze waren klein en arm en onbetekenend. En toch is het de enige van die zeven kerken in Openbaringen 2 en 3 die nog vandaag nog bestaat. Want al die andere plaatsen zijn er niet eens meer. Jezus heeft die gemeente bewaard. En in die gelijkenissen komt het verschil in werken van beide gemeenten naar voren. Het is een koopman die zoekt tegenover de loonwerker die werkt. En beide zijn actief, maar de omstandigheden zijn totaal anders. Wat zou je nou het liever doen? Op zo'n modderige akker een beetje zitten te schoffelen en te scheppen? Of mooie parels zoeken? De ene man is rijk, de koopman is rijk. En de loonwerker is arm. Hij kan leven, maar het is absoluut geen overvloed. Het is het leven onder de wet of onder de genade. Dat is het verschil. Het grote verschil met Sardis is ook dat Philadelphia leeft in de verwachting van de wederkomst. En de drie sola's zijn praktijk geworden. Openbaringen 3 vers 8 zegt Jezus, ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u open staat zonder dat iemand hem kan sluiten. Ze wandelen in geloof. Ze doen stappen in geloof. Ze doen dingen die absoluut niet kunnen. Over een poosje ga ik aftreden, over anderhalve maand. Dus ik loop op het ogenblik een beetje te denken van wat is er allemaal gebeurd? Wat heeft God in zijn genade aan de gemeente gegeven? Weet je, het heeft altijd met geloof te maken. Sommigen van jullie weten nog de periode, de dokken, zijn we naar de Stadsparkerk gegaan. We hadden geen geld. En sommige mensen zeiden, dat kan toch helemaal niet? En een paar jaar later hebben we project Doelgericht Leven gedaan. En we wilden 150 kringen starten met een gemeente van 250 leden. En de mensen zeiden, dat is belachelijk. Jullie hebben geen geld en jullie hebben geen mensen. En het is wel gebeurd. Weet jullie nog dat we die kerstnachtdienst in Martine Plaza hebben gehad? We hadden geen geld. Het stond niet op de begroting. We hebben gezegd, nou, we moeten het gewoon doen. Dat kostte wel 10.000 euro. Uiteindelijk was het 30.000, maar dat wisten we toen gelukkig nog niet. Weet je, we hebben het gedaan. Dit gebouw, dit komt toch helemaal niet? Eigenlijk kan het nog steeds niet. Ik ga straks de collecte wel aankondigen, maar. Weet je, je doet stappen in het geloof en God zegent het. En dat is best spannend hoor. Het is een avontuur, maar dat is ook spannend. Zelfs als ik naar mezelf kijk, ik heb altijd pijn in mijn buik als ik zulke dingen moet doen. Maar ja, ik denk, mijn voorganger, je moet die eerste stap gaan doen. Dus broeders en zussen, laat dat nooit los, dat geloof. Philadelphia heeft dat geloof. Ik weet wat u doet, zegt Jezus. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u open staat zonder dat iemand hem kan sluiten. Sola fide. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik u heb gezegd. Sola scriptura. Jullie zijn bij het woord gebleven. En als laatste, je hebt mijn naam niet verloochend. Sola caratia. Het is niet, we leven niet bij de namen, we zijn geen baptist. We leven maar bij één naam, dat is de naam van Jezus. Weet je, heel veel mensen die roepen dan van, als je dan een andere gemeente, ga je dan weer een vrije baptiste gemeente opzoeken? Nou, ik hoop niet dat je dat gaat doen. Dat je een gemeente gaat zoeken waar Jezus centraal staat. Waar zijn naam wordt hooggehouden. Waar de schriften worden geleerd. Waar de genade is. Dat is wat Jezus zoekt. De koopman zoekt naar mooie parels. Wat zijn dat? Voor mij zijn dat de charismata in het koninkrijk. De genadegaven van het koninkrijk. De gaven en de werken van de geest. Maar ook de bekering en de geestelijke groei. De bijbelstudie, de gemeenteopbouw. Al die mooie parels die gewoon ook hier in de VBG te vinden zijn. Maar dat is het nou net niet helemaal. Paulus schrijft het al zo. Ik vind het mooi hoe Paulus dat doet, want hij doet dat op het eind van zijn leven. Hij zegt, aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Dus wat de Bijbel zegt over gerechtigheid, ik deed het volledig, zegt Paulus. En dan gaat hij verder. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Hij heeft iets anders ontdekt. Hij heeft de koning ontdekt. Dat is veel mooier. Dat is die parel van onschatbare waarde. Hij zegt dan ook verder in die tekst, het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Dat is wat we moeten gaan ontdekken. Dat we allemaal moeten gaan ontdekken. Wat ik nog steeds aan het ontdekken ben. Gelukkig zegt Paulus ook niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar ik jaag erna. Er is iets, broeders en zusters, wat verder uitgaat boven alle mooie dingen die we hier in de gemeente meemaken. En het is Jezus. Dat weten we. En die moeten we zoeken. De koopman die zoekt mooie parels. Dat is goed. Ga maar ook om allerlei mooie conferenties en geniet ervan. Maar weet alsjeblieft dat er iets meer is. En dat is de Heer Jezus Christus. Het gaat erom dat je geniet van de parel tegenover het bezitten van die verborgen schat. Weet je, een verborgen schat moet je altijd bewaken. Want stel je voor dat iemand hem wint in die akker. Dus elke dag ging die loonwerker nog eventjes naar, oh ja, hier ligt hij. Nee, er is niemand bij geweest. Weet je, en zo zijn we, in Sardes zijn ze bezig om die schat te bewaren en te beschermen. Het woord. Er wordt ontzettend veel aandacht besteed om het woord zuiver te houden. Het woord is een tijger. Je hoeft je niet te beschermen, je moet gewoon loslaten. Het woord is krachtig, dat kan zichzelf verdedigen. De genade is zo overweldigend. Je hoeft je niet te beschermen. Als je genade ervaart, dan weet je dat je genade hebt ontvangen van God. De arbeider kent weinig vreugde. Tenminste, zolang hij die schat in die akker heeft. Het is meer de angst dat iemand anders hem vindt. Maar de koopman die heeft grote vreugde. Vreugde is een motivatie. Als je vol vreugde bent, als je helemaal blij bent, dan is het een motivatie om trouw te zijn. Dan wil je ook niet meer zondigen. Dan wil je ook helemaal voor de Heer Jezus gaan. Maar trouw geeft ook loon. In Philadelphia zegt de Heer Jezus dan ook in vers 10, omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik ook u trouw zijn, wanneer binnenkort de tijd van beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die erop leven op de proef worden gesteld, want ik kom spoedig. Ik weet niet of jullie het ook gelooft, maar ik geloof dat Jezus nog niet zo lang weer meer weg blijft. Een aantal jaren, misschien 10, misschien 20, misschien nog wel korter. Wat gaat er gebeuren? Ja, daar zijn meningen, ook in de evangelische merk ik, zijn er behoorlijk verschillende meningen over de opname van de gemeente, of we nou wel of niet door de grote verdrukking gaan. In elk geval weet ik één ding, we zullen gelouterd moeten worden. Er gaat vuur uit van Gods aangezicht, vanuit Gods troon. En op de dag van de Heer zullen we beproefd worden door dat vuur. En er zal verbrand worden alles wat niet goed is. Ik kijk naar zo'n dag uit, dat alles wat verkeerd in mijn leven is, dat het wordt weggedaan, dat er het enige wat overblijft is goud, zilver en edelgesteente. Weet je, dat gebeurde op de Pinksterdag. Handelingen 2. Ja, worden ze gedoopt met de Heilige Geest en met vuur. Er komen tongen van vuur. En ze zijn zo vrijmoedig geworden opeens. Ze zijn zo vol van Jezus geworden. Eerst hadden ze de deur op slot omdat ze bang waren voor de Joden. En dan staan ze op het podium te preken. En ze zijn bereid om de martelaarsdood te sterven. Ze hebben de schat ontdekt, de discipelen. Snap je wat wij moeten hebben als gemeente van Jezus Christus? Wij moeten de schat gaan ontdekken. En we mogen ervoor gaan bidden, we mogen dat gaan zoeken. Heer, openbaart u zichzelf aan ons. Want ik heb dat vuur van u nodig. Want ik ben het zat van mijn zonden en mijn overtredingen en mijn niet goed kunnen functioneren als christen. Want ik wil het wel, maar ik kan het niet. En alleen Jezus kan dat in me bewerken. En als ik trouw ben, omdat ik blij ben aan de Heer Jezus Christus, dan zal Hij mij bewaren voor de grote verdrukking. Maar er komt wel een stukje oordeel eerst over de gemeente. Daar heb ik het 14 dagen geleden over gepreekt. Dus het is niet zo van dat vanmiddag een bezuin klinkt en u zal allemaal worden opgenomen hoor. Er zal nog wel wat moeilijke dingen gebeuren met u. Maar dat is ook goed. Want we willen toch van die zonde af en van die overtredingen en van al dat onbekwame in ons. We willen toch dat eigenlijk wat er alleen overblijft, goud, zilver en edelgesteente is. Dat is wat er moet overblijven bij ons. Want daarmee kunnen we als bruid de bruidegom tegemoet gaan. Ik ga nog even kort de gelijkenissen na. Het is een beetje op de helft van de preek, dus schrik niet, floor manager. Komt goed. Ik doe dat aan de hand van de werkwoorden zoeken, vinden, heen gaan en kopen en verkopen. Eerst zoeken en werken. De dagloner die werkt voor een schameloon. Werkheiligheid is erg afmattend. Als je het moet verdienen, je wordt er bek af van. En ik kom dat ook wel eens in de evangelies, ook bij ons in de gemeente. Daar hebben we vroeger ook wel fout in gemaakt dat mensen bek af werden van de VBG wat ze allemaal moesten gaan doen. Nou, laat je dat alsjeblieft nooit meer gezeggen, want het is niet nodig. Je moet namelijk niet zoeken, of je moet niet werken, je moet zoeken. Zoeken van mooie parels is inspirerend. Maar het geeft alleen maar loon voor het aardse leven. Werkheiligheid geeft maar loon voor een dag. Zoeken van parels en vinden van mooie parels, dat geeft loon voor dit aardse leven. Maar er komt een eind aan, want in 1 Korinthe 13 staat dat profetieën zullen verdwijnen, klanktaal, tongentaal zal verstommen. Kennis gaat verloren, want ons kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Dus het is goed om die mooie parels, die charismata te onderzoeken en ook te kennen. Prima als je in de tongen spreekt en profeteert en genezingen hebt, maar het gaat allemaal voorbij. Uiteindelijk blijft er iets over als het volmaakte komt. En dat is de Heer Jezus Christus. Dat is de genade. In Sardes wordt gezegd, de genade moet je gegeven worden. En wij in Philadelphia zeggen, genade moet je zoeken. Dat is ook het verschil tussen reformatorische en evangelische gelovigen. De ene zegt, dat moet je maar gegeven worden. En wij zeggen, nee, je moet het gaan zoeken. Maar laten we wel zijn, we hebben allemaal genade nodig. Of je nou in een reformatorische kerk zit of in een evangelische kerk. Je kan alleen maar vanuit die genade leven. En geloven, dat is dus niet passief, geloven wij. Je moet zoeken. Geloven is een actief zoeken naar de parels van het koninkrijk. Jezus zegt dat zo, Matthäus 7 vers 8, klop en de deur zal voor u worden opengedaan. Want in ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open. Dus zoek mensen, ben aan het bidden. Maar als je dat aan het doen bent, als je aan het zoeken bent of aan het bidden bent, dan moet je wel weten waarvoor je bidt en wat je zoekt. Waar kunnen we dat vinden? Waar vind je de schat? Waar vind je de parel? Hier in de gemeente. Waar vind je Jezus in de gemeente? Nou, ik zal vertellen waar u hem kan vinden. U vindt hem op de plek waar u de vergeving van uw zonde krijgt. De genade. En waar is dat? Dat is aan de voet van het kruis. Daar waar de genade het grootst is. De schat, die ligt in de modder van de akker. De zonde van de wereld. De parels. Ik weet niet of je weet hoe een parel wordt gevormd. Er zit een ongerechtigheidje in die oesterschel. En die oester bouwt daar een parel omheen. En de Bijbel zegt, Romeinen 5:20, waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Als je veel vergeven is, dan ga je veel geven. Kijk toch dat verhaal van die vrouw die dat kruikje olie over de voeten van Jezus gooide. Ze is veel vergeven, zei Jezus. En daarom geeft ze alles. Daar is de genade het grootst. bij vergeving. Dus zoek. Vinden. Dan ga je vinden, want het koninkrijk is niet te verdienen. Het vinden is genade en het komt heel onverwacht. Maar goed, je kan natuurlijk zwoegen in de modder van het leven. Je kan volgens mij beter gaan zoeken naar mooie parels. Naar wat juist en wat vreugdevol is. Zoek geen religie, broeders en zusters. Zoek geen kerk die goed functioneert. Zoek God, zoek Jezus. Zoeken naar mooie parels is zoeken naar het leven wat al geopenbaard is. We moeten allemaal begrijpen dat we, als we vinden, dat het genade van God is. Paulus schrijft het als zo. In Colossenzen 2, vers 2 en 3. Zo wil ik hen bemoedigen, de gemeentes, en hen in liefde bijeenhouden, zodat ze tot volle rijkdom van het allesomvattende inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie, dubbele punt, Christus. Dat is wat Paulus zegt. Wat ik aan het doen ben in de gemeentes. Aan onderwijs aan het geven, aan het bemoedigen, aan het sterken, aan het vertellen dat ze de eenheid... Het heeft maar één doel. Dus dat je Christus wint. In wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Dat is wat we moeten vinden. Of je nou een dagloner bent in Sardis of een koopman in Philadelphia. Je moet Christus vinden. En als je hem gevonden hebt, dan moet je heen gaan en alles gaan verkopen. Je moet teruggaan naar de basis van je leven. Wat is belangrijk voor je? Waaruit leef je op dit moment? Wat zijn de bronnen van je leven? Dat moet je weggeven. Je familie. Je geld. Je huis. Je akkers. Alles wat belangrijk voor je is. Waar je uit leeft. Je moet het teruggeven aan God. En dat betekent dat je de kosten moet gaan berekenen. Jezus heeft het zo gezegd in Lucas 14... Vers 33, zo zal dus niemand van u die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Nou, dat is heftig. Wanneer kan je dat doen? Je kan dat alleen maar doen als je Jezus ontdekt hebt. Als ik u nu ga zeggen van, je moet al uw bezittingen weg gaan geven. Zeg je, ja, kom nou. Ik wil vanmiddag nog op vakantie. Of van de week. Weet je, we zitten vast aan zoveel dingen. Je bent alleen maar bereid om alles op te geven als je Jezus in zijn heerlijkheid hebt gezien. En dat moet ons verlangen zijn. Ik wil gaan zoeken. Ik ben allemaal bezig met mooie parels. Met alle charismata die de schrift ons aanbiedt. De Heilige Geest ons aangeeft. Maar uiteindelijk gaat het om de Heer Jezus Christus. Er is inzicht voor nodig. En moed. Om alles los te laten en Jezus te gaan volgen. De koopman heeft verstand van parels. En daarom begrijpt hij die uitzonderlijke waarde van die hele waardevolle parel die hij vindt. Vers 46 staat dan ook, toen hij een uitzonderlijke waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. Je moet dus verstand van parels hebben, wil je tot die stad opengaan. Je moet verstand hebben van de charismata van het koninkrijk en van de dingen die God ons aanbiedt in de gemeente, om uiteindelijk te komen daarbij met de grootste schat in de gemeente, Jezus. En die loonwerker in Sardis heeft het niet begrepen. Hij vond een bijzonder mooie schat. En ook hij heeft alles verkocht. En laten we wel wezen, onze broers en zussen in de reformatie hebben met hun leven betaald voor het vinden van die schat. 1517 spijkerde Luther die 95 stellingen aan de slotkapel van Wittenberg. In 1555 was de genade over, want dan werd er bepaald in de godsdienstvrede van Augsburg dat waar je geboren werd, dat geloof hing je aan. Opeens was de genade over, in 40 jaar. Ze hebben de schat begraven. Als je hier in zo'n kerk zit, haal die schat er weer uit, broers en zussen. Dat sola fide, sola gratia, sola scriptura, want daar gaat het om. Het gaat niet om dat je hier baptist wordt of naar een andere gemeente gaat. Het gaat erom dat je de schat gaat vinden, gaat begrijpen en gaat toepassen in je leven. En dus moet je gaan kopen. Daar moet je goed over nadenken. Aan de andere kant, je hebt ook geen keuze, want de tijd is beperkt. Jezus is komende. Johannes de apostel die zegt, Johannes 5 vers 12. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. We hebben hem nodig. En Goddank, het hangt niet van ons af, maar van openbaring van Jezus. Hij openbaart zichzelf aan ons als wij verlangen hebben om hem te zien. Dat is eigenlijk de enige voorwaarde. Wil je de Heer Jezus Christus kennen en zien? Ben je aan het zoeken? Het kopen van de schat geeft leven. Nu ook al in dit leven, maar straks ook in de eeuwigheid. En de dagloner en de koopman die vragen geen offerte. Ze vragen niet, ze gaan niet handelen met bieden en zo, maar ze betalen gewoon de prijs. Want ze hebben iets gevonden waarvan ze weten, dit heeft een enorme waarde. En ze zijn ervan overtuigd dat ze goede zaken hebben gedaan. En als Petrus op een gegeven moment tegen Jezus zegt van, Heer, wij hebben alles verlaten voor uw wil. Wat is ons loon dan? Dan zegt Jezus tegen hem en zijn discipelen, Lucas 18. Ik verzeker jullie, iedereen die huis of vrouw, broers of zusters, ouders of kinderen heeft achtergelaten, omwille van het Koninkrijk van God, zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen. En in de tijd die komt het eeuwige leven. Weet je, als je werkelijk iets gaat zien van de heerlijkheid en de majesteit en de vreugde en de blijdschap van onze Heer Jezus Christus. En je zegt, Heer, ik wil u volgen, het kan me niet schelen wat het kost, ik wil alles ervoor opgeven. Dan zegt Jezus, dat is goed, dan ben je een discipel van mij. Weet je, je krijgt alles weer terug. Je vrouw en je kinderen en je familie en je huis en akkers en weet ik wat allemaal weer. En je krijgt het eeuwige leven. En andere Bijbelgeleerde staat van dat je krijgt het wel met verdrukking. Het is niet zo makkelijk in deze wereld. Maar dat geeft toch ook niet? Ik bedoel, het leven hier tenslotte maar erg kort hoor. 80 jaar, 70 jaar, misschien sommigen wat langer. Het vliegt voorbij. En als Jezus over een paar jaar terugkomt, nou, dan is het helemaal geen zin meer om je druk te maken om allerlei dingen in deze wereld. Dus graaf de schat op als je met die akker bezig bent en gebruik hem voor je eeuwige leven. En als je die parel gevonden hebt, laat hem schitteren in je leven. Je kan het alleen maar als je je hele leven overgeeft aan Jezus. Begin bij dat verlangen, broers en zussen. Het is een mooie gedachte om op vakantie te gaan. Ik ga ermee op vakantie. Ik wil gewoon bij mijn caravannetje zitten en aan Jezus denken. Want ik wil hem ontdekken. Ik ben natuurlijk, voor de meesten ben ik wel wat ouder. Ik heb met al die charismata en ik heb met al die bijbelkennis en met gemeenteopbouw. Ik ben er al jaren mee bezig. Het is genieten en ik vind het mooi. Ik zoek ernaar. Maar ik begin de laatste jaar, twee jaar, begin ik te ontdekken dat het eigenlijk alleen maar om de Heer Jezus gaat. En dat wil ik hier vanmorgen meegeven. Gods genade is over jullie allemaal. Amen. Heer, we hebben genade nodig. We hebben u nodig. Heer, als we een tijd van rust ingaan, ook in deze gemeente, bidden we dat u zichzelf wil openbaren. Dat het niet een ruste hoest wordt, maar dat het leven gaat geven. Heer, want u bent het allerbelangrijkste in ons leven, in de gemeente. Heer Jezus, u bent het leven. Als we u hebben, hebben we het leven. En als we u niet hebben, hebben we het leven gewoon niet. En daarom bidden we om genade, Heer. Wilt u in ons leven komen en zichzelf aan ons openbaren. Voor iedere broeder en zuster die hier zit, Heer, dat we steeds meer gaan ontdekken wie u bent. Heer, dat is een gebed naar wie wil, dat weet ik. En daarom zult u het verhoren als we dat werkelijk met ons hart bidden. En als jullie dat ook kunnen beamen. En daarom zegt het hele volk. Amen.